En ik denk eigenlijk, en dat is een beetje mijn stelling vanmiddag, dat wij allemaal in meer of mindere mate worstelen met genade. Oké, ik weet niet of je het ermee eens bent. Misschien kan ik je overtuigen van een probleem dat je hebt, namelijk dat je worstelt met genade. En de oplossing, weet je wat dat is? Genade. Is dat je echt van genade gaat, dat je genade kan omarmen. Dat is zo mooi. Ook in de levensheiliging. Niet alleen in de rechtvaardiging, maar ook in de levensheiliging. Waarom worstelen we allemaal met genade? Omdat we leven in een tijd die ons predikt voor wat hoort wat. Vroeger kwamen er visites bij ons thuis. Ik kan me dat nog zo goed herinneren. En er kwam iemand met een cadeau op een verjaardag, of niet op een verjaardag. Gewoon spontaan, en iemand kwam op visite en iemand nam een cadeau mee, zo, alsjeblieft. En dan kan ik me herinneren dat er bij ons thuis wel eens gezegd wordt, had niet gehoeven hoor, was niet nodig. Wat is het eigenlijk voor uitspraak? Nee, dat was het niet. Je zag een ongemakkelijkheid bij de ontvanger. Ah joh, dat had je niet hoeven doen. Dat is niet nodig geweest. Wat zit er eigenlijk achter? Soms zingen we ontvangen best wel moeilijk. En we leven heel erg in een cultuur van beloning en bestraffing. Doe je goed je best, dan krijg je een 10. Doe je slecht je best, dan krijg je geen 10. Wie zoet is, krijgt lekker. En dat beeld plakken we dus, zonder na te denken, ook op God. Als ik het verkeerd doe, tikt God me op de vingers. En als ik het goed doe, zegt hij, ik ga je zegenen. Je gehoorzaamheid, jouw ernst ga ik zegenen. En als je zo in het leven staat, ik heb het over de heiliging, dan ga je vroeger of later, zeker als je op een bijbelschool zit waar veel over heiliging wordt gesproken, ga je vroeger of later vastlopen. Want je denkt, zonder dat je het doorhebt, in een verdienmodel. Ik ben daarachter gekomen dat dat bij mij heel erg diep zit. En daar vind ik het ook mooi om de les over te geven. Ik heb niet de illusie dat ik dat vanmiddag allemaal kan uitdokteren. Dit is een groot thema, dit. Dit is een groot thema. Eigenlijk in het hele christelijke leven speelt dit zijn ondertoon. Hoe sta je erin? Leef je op basis van genade of ben je toch bezig om te presteren? Natuurlijk, als ik je dat vraag, zeg je nee, genade. Natuurlijk, zo ben je opgevoed. Dat is juist het punt. Onze woorden bedriegen ons. Het wordt pas duidelijk op het moment dat er dingen in ons leven gebeuren die onze motieven openbaren. En dan kan je soms ineens kopje ondergaan en denken, wat is dat nu? Welk beeld heb ik eigenlijk van God? Nou, hoef je niet voor te schamen. Ik schaam me er tenminste niet voor. Misschien ben ik de enige die daarmee te maken heeft, maar dan hoor ik dat aan het eind van de middag wel. Dan heb ik in ieder geval een fijne middag gehad. Nee, ik denk dat iets heel breeds is. Weet je wat we vanmiddag gaan doen? Ik wil even met jullie nadenken over het karakter van genade. Het loopt wel een beetje in elkaar over hoor. Maar dat komt aan bod. Wat is het karakter van genade? Zowel in de rechtvaardiging als in de heiliging. Daarna wil ik specifiek doorgaan op genade in de levensheiliging. En daarna wil ik ingaan op inzet in de levensheiliging. En inzet betekent dus ons aandeel. Ons aandeel en dat middelste regeltje, dat is Gods aandeel. Gods genade in de levensheiliging. Ik wil beginnen met een vraag, en die is even voor jou persoonlijk. Dat is deze. Stel dat je, sorry voor het sombere voorbeeld. Stel dat je vanmiddag naar huis rijdt en je hebt een fatale botsing en je komt voor de troon van God te staan. En God zegt, waarom zou ik je in mijn hemel binnenlaten? Wat zou je dan tegen God zeggen? Zou je het antwoord eens eventjes op willen schrijven? In 2-3 minuten. Is er iemand die zegt, ik denk dat ik dit zou zeggen. Die het wil delen. Sorry. Jij mag eerst. Omdat ik in uw naam heb geloofd. Oké. Dat we u hebben aangenomen als onze vader. Ik heb erop vertrouwd dat het offer van uw zoon genoeg was. Janneke? Omdat Christus leeft in mij.
Ik zei, het eerste wat er binnen geschoten is, ik heb in geloofd. Maar dat is wel waar voor mij geschoten, omdat ik begin te vragen.
Kan jullie even een... Ja.
Ik had van dat uw zoon mij getrokken heeft naar de zonde en ook de plaats te krijgen van de zonde.
Omdat uw zoon, inderdaad, hij overgeplaatst heeft. Tertjan?
Ik had door het volwassen werk van Jezus. Omdat zijn gerechtigheid op mij is gerecht.
Door het verlossende werk van Jezus, omdat zijn gerechtigheid op mij is gerecht. Even genoeg antwoorden, bedankt. Ik wil jullie even een filmpje laten zien. Dat als titel heeft het enige juiste antwoord bij de hemelpoort.
Without the preaching of the cross, without preaching the cross to ourselves all day and every day, we will very, very quickly revert to faith plus works as the ground of our salvation. So that to go to the old Fort Lauderdale question, if you were to die tonight and you were getting entry into heaven, what would you say? If you answer that, and if I answer it in the first person, we've immediately gone wrong. Because I believed, because I have faith, because I am this, because I am continuing. Loved ones, the only proper answer is in the third person, because he. And think about the thief on the cross. And what an immense, I can't wait to find that fellow one day to ask him, how did that shake out for you? Because you were cussing the guy out with your friend. You've never been in a Bible study. You never got baptized. You didn't know a thing about church membership. And yet you made it. You made it. How did you make it? That's what the angel must have said, you know, like, what are you doing here? Well, I don't know. What do you mean you don't know? Well, because I don't know. Well, you know, excuse me, let me get my supervisor. Then go get the supervisor in you. So, we have just a few questions for you. First of all, Are you clear on the doctrine of justification by faith? The guy said, I never heard of it in my life. And what about, let's just go to the doctrine of scripture immediately. This guy's just staring. And eventually in frustration, he says, on what basis are you here? And he said, the man on the middle cross said, I can come. Now, that is the only answer. That is the only answer. And if I don't preach the gospel to myself all day and every day, then I will find myself beginning to trust myself, trust my experience, which is part of my fallenness as a man. If I take my eyes off the cross, I can then give only lip service to its efficacy, while at the same time living as if my salvation depends upon me. And as soon as you go there, it will lead you either to abject despair or a horrible kind of arrogance. And it is only the cross of Christ that deals both with the dreadful depths of despair and the pretentious arrogance of the pride of man that says, you know, I can figure this out and I'm doing wonderfully well. No, because the sinless Savior died, my sinful soul is counted free for God the just is satisfied to look on him and pardon me. That's why Luther says most of your Christian life is outside of you in this sense. That we know that we're not saved by good works. We're not saved as a result of our professions. But we're saved as a result of what Christ has achieved.
Als je dit zo hoort, wat vind je daarvan? Wat roept dat bij je op als je dat hoort?
Heerlijk.
En waarom fantastisch?
Ja, joh, geen enkele. Ja, ik vind het gewoon mooi. Hè? Nou, omdat Jezus
Waarom is dit bevrijdend als je dit goed begrijpt? Wat denk jij? Dat is het. Je hoeft het zelf niet te doen. Ook niet voor 1%. Weet je hoe je dat noemt? Genade. Als christen moet je niet bang zijn om te mediteren over genade. Ik heb dit filmpje aan je laten zien. Ik heb dit filmpje de achterliggende dagen wel vaker gekeken ter voorbereiding. Maar mijn ziel moet dit horen. Want het helpt mij in 2 dingen. 1, het blijft mij beseffen, het doet mij beseffen, door Jezus alleen ben ik gerechtvaardigd. Die waarheid die ik al zoveel keer heb gehoord, die moet ik blijven horen. Dat is 1. En 2, het helpt mij de juiste motivatie te hebben in de levensheiliging. De juiste motivatie te hebben in de levensheiliging. Want, en nu verklap ik een beetje waar ik heen ga, is als dat weggaat uit je christelijk leven, dan gaat je levensheiliging een verdienmodel worden. Een terugbetaalmodel. Waarbij je met God onderhandelt. Jij doet iets goeds en God zegent jou. Dat. Het enige juiste antwoord bij de hemelpoort. Waarom? Waarom zou je daar überhaupt binnen mogen komen? Omdat hij het gezegd heeft. En hij gaf zijn leven voor mij aan het kruis. Ik wil een aantal dingen over Gods genade zeggen. Ik ga er even snel doorheen. Even een blokje informatie. Gods genade is allereerst royaal. Als God een zondaar rechtvaardigt, een absolute zondaar die de hel verdiend heeft. Ik druk me zwart-wit uit. Iemand die de hel verdiend heeft en iemand die niets heeft gedaan om God terug te betalen. God bewijst die persoon genade. En waarom is het royaal? Omdat het allereerst totaal onverdiend is. Efeze 2 vers 8, het is niet uit werken opdat niemand zou roemen. Gods genade is zeer vrijwillig. Jeremia 32. Even meebladeren. Jeremia 32. Vers 38 tot 41. Ik lees 1 vers daaruit. Gods genade is heel vrijwillig. Jeremia 32, vers 41, waar God zegt, ik zal mij, en dan heeft hij het over het herstel van Israël, ik zal mij over hen verblijden en hun goed doen. Ik zal hen in getrouwheid in dit land planten met heel mijn hart en met heel mijn ziel. Dat betekent, als God genade bewijst, doet hij dat met heel zijn hart en heel zijn ziel. Niet met een zuur gezicht, maar geheel vrijwillig. Ten derde, Gods genade is zeer overvloedig. Johannes 1 vers 16. Johannes 1 vers 16. Ik lees het snel voor. Je kan hem zelf noteren. Daar staat, uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen en wel genade op genade. Hier staat letterlijk genadeslag op genadeslag. Je kan het zien als je bij een strand staat. Jouw leven is een verhaal van de ene golf van genade is nog niet neergedaald of de andere golf is er. Echt waar hoor. Gods algemene genade en Gods persoonlijke genade aan jou. Jouw leven is gewoon genade op genade. Elke dag verdien je het. Nog een keer, ik druk me kras uit. Elke dag verdien je het om naar de hel te gaan. En elke dag zegt God opnieuw, hiervoor heb ik mijn zoon 2000 jaar geleden gestraft. Ik bewijs je genade. Genade op genade, zeer overvloedig. Maak het even af. En het laatste is, Gods genade is voor eeuwig. Romeinen 11 vers 29. Waar staat, de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. Als God je genade heeft bewezen, komt hij daar niet op terug. Gods genade is royaal. Arjuna.
Nou, bij die vraag net als je bij de hemelpoort staat, is het genade. Je hoeft zelf niets te doen. Je moet hem toch wel als Heer en Meester accepteren in je leven. Dat is de vraag voor alle hemelpoort.
Nee, ik denk dat zeker moeten wij de Heer Jezus aanvaarden als redder en verlosser. Maar de prijs om daar binnen te komen is door Jezus betaald. En eigenlijk is onze aanvaarding van hem slechts een reactie op wat hij voor ons heeft gedaan. Dus de feitelijke betaling, zeg maar, de 100% betaling ligt bij hem. Ja. Ja. Ja, je kan zelf zeggen, op basis van een aantal nieuwtestamentische teksten, dat hoewel wij moeten geloven en dat dat onze verantwoordelijkheid is, hè, dus het gaat mij even niet om verantwoordelijkheid. Wij moeten geloven, wij moeten de Heer Jezus aannemen, wij moeten ons bekeren, dat moeten we doen. Dan moeten we niet wegkruipen, dat moeten we doen. Maar dat is niet het thema van vanmiddag. Maar je kan zelf zeggen, als je terugkijkt, zeggen, zelfs het geloof in mij heeft God in mij geplant. Het feit dat ik Jezus ging zien als mijn verlosser, ja, ook zelfs daarvoor heeft God mijn ogen geopend. En dat zeg je niet omdat je zelf passief wil zijn, maar dat zeg je omdat je zegt, ja, het is echt Gods werk in mijn leven. Ja. Tweede is, Gods genade is vrijwillig. Ik heb daarboven al wat over gezegd, maar ik vind dat nog een keer fijn om dat te benadrukken. God vindt het fijn om goed te doen. Dit heeft met een godsbeeld te maken. Ik heb lang gedacht in mijn worsteling om tot Christus te komen, in 2006 was dat, heb ik lang gedacht, toen ik eenmaal geloofzekerheid vond, dat ik het idee had, God heeft me nu vergeven, maar het is maar net aan. Na lang vragen en bedelen heeft God gezegd, nou vooruit dan maar, vooruit dan maar. En het is eigenlijk een beetje met een zuur gezicht. Dat is echt tot oneer van God. God vindt het fijn om iemand iets te geven. Om iemand genade te bewijzen. De reden daarvoor is natuurlijk logisch. Of logisch. Maar is bijbels. Want daardoor wordt hij verheerlijkt. In zijn genade wordt Gods glorie groot gemaakt. Toch? Als hier vanmiddag een sloeber aankomt lopen. Die zijn hele leven vergooid heeft. En hier van de week de ramen heeft ingegooid. En die klopt hier aan en die ziet er niet uit en hij stinkt en hij is zijn tanden kwijt en het is vreselijk allemaal. En wij komen binnen en wij vangen hem op en we wassen hem schoon en geven hem nieuwe kleren en we geven hem te eten. En we zeggen, joh, van harte vergeven al die ingegooide ruiten, van harte vergeven. En dan komt hij bij zitten en we sluiten vriendschap met hem. Dat zou een daad van genade zijn die ergens onze goedheid, zeg maar, prijst. Nou, God denkt ook zo. Ik kan mijn genade maximaal kwijt aan mensen die niets hebben verdiend. En dat vindt hij fijn. Ik heb die teksten net al gelezen. 1 Petrus 5 is de God nu van alle genade. Zo noemt God zich. Het is een naam van hem. De God nu van alle genade. Genade is royaal, genade is vrijwillig. Nog iets. Genade rekent niet meer met onze zonden. Dat is een kenmerk van genade. Het is niet genade, het is onderdeel van genade. Onderdeel van genade is dat God zegt, ik reken niet meer met je zonden. En de Bijbel geeft daar meerdere beelden voor. De eerste, Psalm 103, vers 12. Zover het westen verwijderd is van het oosten, zover heeft hij onze overtredingen van ons weggedaan. In diezelfde waarheid staat in Jesaja 38, die heeft God achter zijn rug geworpen. En in Micha staat die bekende tekst dat God ze geworpen heeft, die zonde van jou en mij, in de zee van vergetelheid. Micha 7, vers 19. Ja, oké, ik snap het, Laurens. Niets meer van te zien. Hij denkt er niet meer aan. Hij denkt er niet meer aan. God kan niets vergeten. God is niet vergeetachtig. Maar hij denkt er niet meer. Het is elke dag een keus van hem om er niet meer aan te denken. Ja, jullie luisteren nu zo, hè. Maar als je dit, 's morgens word je wakker en je zegt, Heere God, u kiest er vandaag opnieuw voor om niet aan mijn fouten te denken. Dank u wel, dat geeft me de vrijheid om te leven. Hier word je echt vrij van. Hier word je echt vrij van. Er zijn veel te veel gelovigen, ook in ons land, in allerlei soorten kerken, ook in soms hele vrolijke kerken, die toch innerlijk met een juk van dienstbaarheid belast zijn. Maar geloven dat je echt in genade leeft, dat is ontzettend mooi. Hij kijkt, hij denkt niet meer naar onze zonden. En, dat is ook mooi, God rekent ook niet meer met onze werken. En daarmee bedoel ik prestaties. Dus. Dus.
Ik heb daar wel een vraag over.
Ja, sorry, ik maak even mijn punt af. Mag je zo, als de dia klaar is, mag je een vraag stellen van Tino? Dus als God niet meer met onze werken rekent, dat betekent, je kan het ook anders opschrijven, God handelt met ons niet meer in een verdienmodel. Nou, nu zou je de vraag kunnen stellen, en dat is een goede vraag, maar, wacht even, de gelovigen worden toch eenmaal voor de rechterstoel van Christus geopenbaard, en dan zullen toch hun werken beoordeeld worden, en zul je loon ontvangen naar je werken. Dat klopt. Maar dat is niet zozeer afhankelijk voor de mate waarin God je nu hier zegent. Dat heeft te maken met een beloning, maar het is niet een rekensom die God maakt. God zegt niet, als jij dit doet, doe ik dat. Doe jij dit twee keer, dan doe ik dat twee keer. Het heeft veel meer te maken dat we eenmaal voor God zullen staan, een kroon zullen ontvangen op basis van hoe we geleefd hebben. Die kroon zullen we aan God teruggeven. Dat is het. Maar het is niet zo dat je hier op aarde kan zeggen, als ik nu vanavond mijn buurman het evangelie vertel, dan denk ik morgen dat ik mijn toets ga halen. Als ik onderdanig zal zijn aan mijn man, dan denk ik dat ik van God dat zal krijgen. Misschien zeg je zelfs, dan zal God mij zegenen. Dat klinkt toch goed, of niet? Dan zal God mij zegenen. Heere, ziet u dat ik mijn best doe? Ik heb vanmorgen mijn stille tijd gehouden. En ik ben ook vriendelijk geweest tegen mijn buurman. Ik heb hem zelfs iets van het evangelie verteld. Ik heb mijn belasting netjes op tijd en eerlijk verstuurd. Klik. Ik dank u, Heere God, dat ik niet... Pas op, arglistig is je hart. En ik en jij, we denken veel sneller in voor wat hoort, wat ook richting God. En weet je wat we doen? We manipuleren God. We manipuleren God. God die ons genade heeft bewezen, die zegt, ik denk niet meer aan je zonde. Ik ben je genade, ik geef je wat je nodig hebt. En toch zeggen we, Heere God, ik zou graag dit willen. Zal ik dat voor u doen? Dat is een belediging voor de relatie. God rekent niet meer met onze werken. Hij plust en mint niet. Romeinen 4. En het is niet uit werken opdat niemand zou roemen. Valentino.
Waar komt het eerlijke verlangen vandaan? Dat praat ik misschien voor jezelf. Maar dat je wel het gevoel hebt dat je voor God moet werken. En dan whatever. Ik heb het gevoel dat ik moet werken. Omdat hij zo genadig geweest is.
Ja. Ik ga nu, laat ik dit zeggen. De christen die genade goed begrijpt, wordt een hele ijverige christen. Daar komen we straks echt uit. Alleen, de vraag is, wat motiveert hem? Wat motiveert hem? Dus je kan twee mensen naast elkaar zetten, twee christenen, en ze zijn beide super actief en super ijverig en super, zeg maar, ze streven in de heiliging, en ze hebben daar de juiste bijbelteksten voor. Ze hebben daar de juiste bijbelteksten voor. Maar, nou, ik werk nu 7 jaar op de bijbelschool. En er komen vaak jonge mensen die dat verlangen hebben. We gaan ervoor. Knallen voor God, om het even zo te zeggen. En toch denk ik, ben altijd wel benieuwd na een paar weken van, wat drijft je nu echt? Is genade de motor? Of ben je toch iets aan het bewijzen? Ben je toch iets aan het bewijzen? En als dat laatste het geval is, gaat God daar in je leven de vinger bij leggen. God zal situaties in je leven toelaten dat je niet meer kunt werken. En je zal ontgoocheld zijn. En je zal je slecht voelen. En dat zal je vraag doen stellen, Heere God, waarom ben ik nu zo onrustig? En je zal op een punt moeten komen, of dieper op een punt, het is een proces, hè. Je zegt, Heere God, ik dank u dat ik van genade leef. Dat al lig ik de rest van mijn leven in mijn bed. Of word je net als die moordenaar aan het kruis, direct bevorderd tot heerlijkheid. Welke werken heb jij gedaan? Geen. Ja, maar zonder heiliging zal toch niemand de Heere zien? Die tekst betekent veel meer dat wie werkelijk gerechtvaardigd is, zal ook daadwerkelijk geheiligd worden. Dat zal het betekenen. En als je genade hebt leren kennen, is het goed om daarnaar te streven, maar niet om genade terug te betalen. We hebben het vanmiddag over motieven. We hebben het niet over daden. Want een wettische, moralistische christen die terugbetaalt, en de andere die uit liefde dient, die kunnen eenzelfde soort leven leiden. Het gaat over de binnenkant. Zeker, ja. Het kennen van hem. Ja. Nou, het is een proces waar we denk ik in moeten groeien. Nog één ding over genade. Gods genade is tegennatuurlijk. En Gods genade is vrij. Ik lees even een verhaaltje voor, wat het illustreert. Op een bepaalde universiteit werd aan een groep studenten een cursus gegeven. De groep bestond, zoals altijd, uit jongelui van allerlei pluimage. Enerzijds had je een aantal ijverige, hardwerkende studenten die zich op de middelbare school al goede studiegewoonten hadden eigen gemaakt. Ze voerden hun opdrachten goed uit, bereidden zich goed voor op hun tentamens en leefden alles op tijd in. Anderzijds had je ook typische feestnummers die maar net genoeg deden om het nog een beetje bij te kunnen houden. Ze voerden hun opdrachten maar zelden uit, bereikten matige resultaten bij hun tentamens en hun scripties waren niet op tijd af. En zoals gewoonlijk zat de meerderheid van de studenten zo'n beetje tussen deze twee groepen in. Toen vond het eindexamen plaats. Zoals verwacht deden de ijverige studenten het heel goed, terwijl de feestnummers er niet veel van terecht brachten. Enkele dagen later prikte de docent de resultaten op het bord. De studenten verdrongen zich om het bord te zien wat voor cijfers ze gekregen hadden en zagen tot hun verbijstering dat iedereen een 10 had gekregen. De feestnummers konden nauwelijks geloven dat het lot hen zo welgezind was geweest. En de ijverige studenten waren boos, omdat degenen die het hadden verdiend te zakken hetzelfde cijfer gekregen hadden als zij. Als u al iets geloofwaardigs in dit verhaaltje kunt ontdekken, dan zult u het vrijwel zeker eens zijn met de ijverige studenten. Het lijkt inderdaad oneerlijk om de luilakken dezelfde beloning te geven als degene die werkelijk een 10 verdiende. Maar wat u hierboven hebt gelezen is niets anders dan een eigentijdse versie van de gelijkenis van de royale landeigenaar uit Matteüs 20. Ik heb dat altijd een moeilijke gelijkenis gevonden. Toen ik dit boek las, dacht ik inderdaad, ik vond dat altijd oneerlijk voor die hardwerkende. Moet je eens even bladeren naar Matteüs 20. Matteüs 20. Nou, je kent het verhaal, hè? Die gelijke beloning tegen ongelijke prestatie. En dan komt het bezwaar, vers 12, van de harde werkers. Deze laatste hebben maar 1 uur gewerkt en u hebt ze gelijk gesteld met ons die de last van de dag en de hitte hebben verdragen. Maar hij antwoordde en zei tegen een van hen, vers 13, vriend, ik doe u geen onrecht. Bent u het niet met mij eens geworden over 1 penning? Neem wat van u is en vertrek. Ik wil aan hem die het laatst kwam hetzelfde geven als aan u. Of, en dit is het vers wat ik eigenlijk wil benadrukken, is het mij niet geoorloofd met het mijne te doen wat ik wil? Of bent u afgunstig, boos, jaloers, omdat ik goed ben? Genadig ben, royaal ben. Jezus leert u niet hoe je werknemers moet belonen. Deze gelijkenis gaat niet over arbeidsprincipes. Waar het erover gaat is, hoe werkt God met mensen? God werkt op basis van genade. R.C. Sproul, heb je misschien wel eens van gehoord, die heeft gezegd, genade druist in tegen ons eergevoel. Genade is voor andere mensen, voor bedelaars. En dit vind ik een mooie uitspraak. Wij willen niet leven in een hemelse verzorgingsstaat. Misschien zit je hier en denk je, ja, maar Leander, wij hebben toch genade aanvaard? Wat doe je moeilijk, joh. Dit moet je vertellen aan mensen die zich niet aan de Heer Jezus willen overgeven. Ik ben gekomen tot het punt dat ik als een verloren zoon naar de Vader ben gegaan. En ik heb daar mijn faillissement erkend. Ik heb mijn zonde beleden. En ik heb mijn vertrouwen gesteld op de genade van God, dat Jezus voor mij aan het kruis gestorven is. Ik ben het eens met dat filmpje van zojuist. En ik heb daar geestelijke zegeningen van God ontvangen. Ik weet van vergeving van zonde, van rechtvaardiging. Ik weet me geadopteerd, zoals deze jongen geadopteerd werd in Gods huisgezin. Ik weet van gemeenschap met God en eeuwig leven. Joh, genade, daar leef ik van. En ik denk inderdaad, als je hier zit en je beleidt de Heer Jezus, dat je zegt, ik geloof dat ik op die manier genade heb gekregen. God heeft mij de gerechtigheid van Christus toegerekend, zoals Charles Leiter heeft uitgelegd, en ik ben vrijgesproken. Oké, geweldig. Genade in de rechtvaardiging. Maar nu komen we bij het tweede deel, genade in de levensheiliging. En dat is vaak hoe het werkt. Je zegt, nou, ik heb mijn genade ontvangen als deze jongen. Ik ben helemaal vrijgesproken door God. Ik hoefde niets te betalen. En nu komt dan de levensheiliging. En dan hoor je vaak kreten als dit. En dat zeggen wij op de Bijbelschool ook. Vergeving van zonde, dat is slechts het begin. Je komt tot Christus op basis van genade. Nu ben je een kind van God geworden. Je bent wedergeboren. En dan begint het christelijke leven, toch? En weet je wat er dan veel gebeurt? En daar hebben we het vanmiddag eigenlijk over. Hè? Wat er dan veel gebeurt is dat je je mouwen opstroopt en zegt, nu gaan we ervoor. Genade hebben we ontvangen. Ik ben vrijgesproken. Ik ben gerechtvaardigd. Alleen op basis van Jezus' offer. En nu, in de tijd die mij nog rest, 100 jaar of 10 jaar of 1 jaar, ik zal heilig voor God leven. Ik wil een ernstige christen zijn. Ik wil geestelijk groeien. Vergeving van zonde is slechts het begin, want we zijn geboren om te groeien. Ik ga voor levensheiliging. Nou, ik ben er nu een beetje contrast aan het scheppen, maar ik denk toch dat je daar wel in herkent. In meer of mindere mate. Je groeit, je ziet dit plaatje eigenlijk voor je. Of dit plaatje is dat je zegt, kijk, zo begon ik hier. Ik was dood in zonde, maar toen ben ik gerechtvaardigd en nu wil ik gaan groeien. Dit is het proces van heiliging en dat is helemaal Bijbels, hè? Ik wil echt de lucht in. Ik wil groeien. Ik wil het christelijke leven leven en uiteindelijk in Christus volmaakt worden. Perfected in Christ. The glorification. Daar wacht mij hier. Dit is het tussenstukje. Daar wil ik in groeien. En deze woorden die zijn op je lijf geschreven. Dit is de wil van God. Uw heiligmaking. En jaag de vrede na met allen en de heiliging. Zonder welke niemand de Heere zal zien. Of deze tekst. Wees heilig, want ik ben heilig. Heer, laat mij dit proces doormaken. Ik wil groeien. Ik wil tot eer van u leven. Klinkt dat goed? Is een verlangen naar heiliging goed? Waren dit teksten uit de Bijbel? Is het goed dat een christen streeft naar heiliging? Waarom zijn jullie zo voorzichtig? Je durft geen ja te zeggen. Ze zijn bang voor straks. Nee, hier, we zijn toch, dit zijn Bijbelse waarheden. Waren maar meer christenen bezig met hun heiliging, toch? Hoe komt het dat de kerk zo krachteloos is? Omdat er zo weinig christenen gaan voor heiliging, toch? Ik ben serieus. Ik zie dat zo. De boodschap van heiliging en groei en ernst maken om God te vrezen in dit leven op allerlei terreinen is belangrijk en moet in de kerk van vandaag absoluut gebracht worden. Alleen, dat is niet het thema van deze middag. De vraag is, wat motiveert ons? Wat drijft ons? Genade? Of iets anders?